Ik moest net onder aanbidding even denken. Ik moest denken aan... ik moest aan heel veel dingen denken trouwens. Maar Theo zei, vergeet niet de collecte aan te kondigen. Dus dat ga ik doen. Maar daar moest ik aan denken. Want misschien is het mijn ding, maar ik vind het altijd het voelt altijd als een soort zo'n zakelijke breuk tussen iets moois in. En ik dacht, nou, dat is onzin natuurlijk, dat weet ik ook wel, maar soms zit het dan toch een beetje zo van, oké, hoe zoek ik dat? En toen moest ik even denken, of ik moest denken aan Paulus, als hij schrijft aan de Corinthiërs. Dan schrijft hij, bedenk dit als je iets wil geven. Iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. Het is zoals aanbidding. En God is in staat om jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. Ik denk, wat een prachtige belofte. En daardoor kunnen jullie ook gul aan anderen geven. Want dat is zoals het in de Bijbel staat. Hij zegt, hij deelt altijd gul uit aan de armen. Hij zal voor altijd rechtvaardig zijn. God geeft aan de zaaier zaad om te zaaien, maar ook brood om te eten. En net zo zal hij zaad aan jullie geven. Hij zal steeds meer zaad geven. En hij zal zorgen dat er ook een grotere oogst opkomt uit jullie goede daden. Zo zullen jullie steeds veel hebben om veel te kunnen weggeven. En daar zullen de mensen God voor prijzen. Weet je, en daar gaat het denk ik om. Ik denk elke keer weer, ben altijd elke keer weer diep onder de indruk. Als we een speciaal doel hebben voor een zondag, en of het nou voor Afghanistan is, of soms voor een ander. Hè, als ik even denk aan Helping Hands, aan een boiler voor mensen. En we doen het vorige week voor Frederik. Dan ben ik zo diep onder de indruk van de enorme gulheid van iedereen. En dan denk ik, we hebben zo'n enorm potentieel hier in de gemeente. We zitten niet op onze centjes. We hebben van Wilkin geleerd om weg te geven, om te investeren. Van als wij geven, zullen we terug ontvangen. Dat is een principe van God. Als we zaaien, dan zullen we meer zaad ontvangen, staat hier. Niet om het lekker ergens in een grote schuur op te bergen, maar om het uit te kunnen geven. En om het weg te kunnen geven. En om er uiteindelijk met anderen, zodat anderen gezegend worden. En dat is waarom we dit iedere zondag doen. Niet om een zakelijk momentje in te bouwen. Geld is aanbidding. Geld is van God. En met hem, met alles wat we hebben, aanbidden we hem. En Martijn is achterin met zijn pinautomaat. Of hoe dat ding ook mag heten. Dus als je zegt, ik heb helemaal geen los geld bij me. No excuses. Maar geef wat God op je hart geeft. Legt. Ik weet niet wat Nederlands is, maar legt. Dankjewel, Annemarie. Maakt ook niet zo. We hebben vorige week afscheid genomen van Frederik. Is inmiddels ze is al in Redding aangekomen. Bizar was dat ze donderdagavond of donderdag de hele dag hartstikke ziek was. Een soort buikvirus, dus dat was minder leuk. Maar de dag van vertrek vrijdags was een beetje slapjes, maar verder was het weer helemaal voorbij. En ze had voor die tijd, veel mensen die hier zijn kennen Craig Montella waarschijnlijk nog. Craig, we hebben nog altijd goede contact met Craig. En Craig had wat met Frederik over en weer, hadden ze wat uitwisseling gehad, want hij had mogelijk een auto voor haar. En in Amerika kun je eigenlijk niet zonder auto. En hij had een super toffe aanbod voor haar. En daar was ze heel blij mee. Hij wou haar ook zegenen met een auto. Want Craig is iemand die altijd zegent. Altijd uitdeelt. Als hij 6 auto's heeft, geeft hij de 8 weg, bij wijze van spreken. Maar die auto die zou naar San Francisco toe gaan. En Frederik zou van San Francisco naar Redding rijden. 4 uur, ongeruim op 4 uur rijden. Zodat ze daar haar auto had. Maar Craig appte van de week, sorry, er is iets misgegaan. Die auto staat bij de garage. Dus wat zal ik doen? Ik kan je allemaal punten geven, zodat je daar een auto kunt huren. Nou, en anders had hij een vriend, die kon haar ophalen en naar Redding brengen. Nou, ze koos maar voor het laatste, want ze dacht een auto huren. Uiteindelijk Stuurde ze gisteren even een berichtje dat die vriend die had haar dus opgehaald. Ze is samen met een ander meisje uit Nederland gereisd. Kent ze verder niet, maar gaat ook BSSM doen. En die man die had gezegd: "Veet goed als ik nog even 10 minuten slaap, want ik heb echt een lange reis achter. Ik ben echt wel moe." En Frederik was helemaal in de veronderstelling geweest dat die man gewoon in San Francisco of daar ergens woonde en haar dus in die zin naar Redding wilde brengen, omdat Craig dat had gevraagd. Maar deze lieve man was in Redding, is helemaal naar Redding, vanuit Redding 4,5 uur gereden naar San Francisco om vervolgens weer 4,5 uur terug te rijden. Om iemand op te halen die hij niet kent. Ik dacht, weet je, dat is ook zo'n getuigenis van Gods goedheid, van iemand die daar gewoon in investeert. En ik denk, is ongeveer van hier naar Zwitserland, denk ik, of zo, toch? Zoiets. Van hier naar Parijs? Ah ja, maakt niet uit. Het is ver. Ik vind Haarlem al ver, ja? Ja. Dus, maar ze is inmiddels gezetteld. Slaapt met twee andere dames op een kamer. Dus dat, maar goed, dat is voor Frederik niet zo'n probleem. Die is niet al nooit anders gewend. Er waren best wel wat nieuwe mensen, zag ik net. Ik dacht, misschien toch nog goed om even te zeggen. Als je meer informatie over Berea Nijmegen wil hebben, dan hebben wij een geweldig mooie website. Daar kan je aanmelden voor een nieuwsbrief. Dan krijg je alle nieuwtjes, alle up-to-date informatie iedere keer weer toegestuurd. En zeg je nou, ik wil heel graag nog meer kennis maken. En ik wil ook wat mensen leren kennen. Op 18 september hebben wij 's avonds een kennismakingsavond bij ons in Weert. En dat is gewoon, lekker relaxed, gewoon gezellig. Maar om, daar kan je vragen stellen. Je kan wat vertellen wat over wie we zijn als gemeente, wie we zijn als Berea. Maar onthoud dat, 18 september. Maar dat kan je allemaal lezen op de website, by the way. Maar ik dacht het goed om even te noemen. Vanochtend gaan we avondmaal vieren met elkaar. We hebben altijd avondmaal voor in de dienst staan. Omdat we iedereen op ieder moment op de zondag de mogelijkheid willen geven om alleen of met een ander avondmaal te vieren. Dus dat kan altijd. Maar we hebben ook ervoor gekozen om een aantal keren per jaar dat centraal te doen, zeg maar, plenair, met de hele gemeente. En in mijn voorbereiding was ik een beetje na aan denken over, ik dacht het woord, ik weet dat ik dat als kind altijd al een raar woord vond, avondmaal. Ik snapte het ook nooit, want het was altijd op ochtend, snap je? En de kerk waar ik vandaan kwam, daar was dat ook nog heel statisch. Want daar stonden er van die tafels met een heel mooi wit damasten tafelkleed. En daar stond de dominee dan achter. En dat was allemaal glimmend zilver. Het was echt een soort konings, ja, een plechtige aangelegenheid. Heel plechtig. Maar ik snapte eigenlijk nooit zo goed waarom we dat avondmaal noemden. Ja, ik snap natuurlijk nu, later begon ik wel te begrijpen dat het iets te maken had met het feit dat Jezus het laatste avondmaal vierde. Maar weet je, onze Engelstalige broeders en zusters, die hebben het over communion. En dat woord dekt veel meer de lading, als ik het even oneerbiedig zou moeten zeggen, dan het woord avondmaal. Avondmaal, dat is eigenlijk niks, niet zeggend. Want het kan ochtendmaal zijn, middagmaal, het kan iedermaal zijn. Maar communion heeft veel meer de essentie van waar het om gaat. Het gaat om gemeenschap, om eenheid. En nou weet ik niet of we nou weer een ander woord moeten gaan instellen, dus laat dat los. Maar het gaat even om de inhoud, dat ik denk, ja, de Rooms-Katholieke Kerk kent natuurlijk ook het begrip communie, eucharistie. Er zit meer in dan alleen maar de aankondiging avondmaal. Dus we gaan vandaag gemeenschap hebben met wat er, ja, gedenken met wat er gebeurd is. In Lucas 22, vers 19 tot 20, daar lezen we: "En hij nam een brood en hij dankte God ervoor. En toen brak hij het in stukken, gaf die aan hen en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan mij. En hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd en hij zei: deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten." Weet je, Jezus vierde daar niet het avondmaal, hij vierde eigenlijk de Pascha. het feest van de uittocht. Het Joodse feest dat elk jaar opnieuw herdacht werd. Het feest waarbij de Joden jaren daarvoor, honderden jaren daarvoor, alles in Egypte moesten achterlaten en zich moesten klaarmaken voor iets nieuws. En daar spreekt Jezus met zijn volgelingen over. Dit was dus niet alleen maar een tafel met zoals wij dat hier hebben staan, met brood en wijn. We hebben ooit eens een keer, een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 6, 7 geleden, heeft Marianne een keer met een aantal mensen, hebben we hier een keer een hele paascha gehad op Goede Vrijdag. Met alle dingen die daar omheen hoorden, de rituelen, de gebruiken, ook voor de kinderen. Het was heel interessant, het was leuk, gewoon leuk om dat eens gewoon mee te maken. En waarom, als Jezus brood en wijn neemt, waarom beperkt hij zich tot die twee? Want er stond veel meer op die tafel. Veel meer. En waarom geen geroosterd lam? Nou, dat werd een beetje complex hier misschien, maar waarom geen bittere kruiden? Zoals bij de maaltijd van, van het oude verbond, bij dat paascha. Waarom niet? Ik dacht, waarom geen lam? Ik denk omdat er in het nieuwe verbond geen offers meer nodig zijn. Want Jezus was het laatste lam in die zin. Hij was zonder zonde om te sterven in de plaats van iedereen die zondigt. En waarom geen bittere kruiden? Omdat in het nieuwe verbond we hoeven geen bitterheid meer te slikken. Dat vond ik zo mooi net, dat laatste stuk van Jasper. Weet je, we zijn vrij. Jezus heeft de beker, de vloek, heeft hij tot de bodem leeggedronken, zodat we vrij zijn van elke vloek. Hoeft geen bitterheid meer te zijn. En waarom dan wel brood? Ik dacht, brood staat voor leven. Brood is eten. En eten is een basisbehoefte om in leven te blijven. Hij zegt, dit is mijn lichaam. Het is het opstandingslichaam dat hij deelt. Hij kijkt eigenlijk vooruit in deze maaltijd. En waarom dan wel die wijn of druivensap? De hele lange, eindeloze theologieën over of er nou wel of geen alcohol in zat. Wij doen het maar zonder alcohol, maar het mag met alcohol. Het mag ook door elkaar, het maakt niet uit. Het gaat even hierin om de symboliek. Waarom die wijn? Omdat de wijn staat voor Jezus bloed. Ja? Hij heeft zijn bloed zijn bloed is zeg maar, ja, vergoten, klinkt zo dramatisch misschien, maar hij heeft gebloed aan het kruis. Om ons te reinigen, staat er in de Bijbel. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Van alle zonde. Zodat wij heilig en onberispelijk zullen zijn. Ik zal jullie de teksten, als je die wil hebben, mag je ze hebben. Matthäus 26, 28. En Hebreeën 9, vers 11 tot 28. Weet je, als we dan hier avondmaal vieren, communion vieren, brood en wijn nemen, herdenken. Weet je, dan is dat brood symbool, het volmaakte lichaam van Jezus, voor zeg maar compleet herstel. En het bloed is het symbool van de volkomen reiniging van al onze zonden. Weet je, wij hebben het woord redding, sozo, is in het Grieks meer dan alleen maar vergeving van zonden. Het gaat om eigenlijk, ja, ik dacht net, Jezus is eigenlijk heel holistisch. Want het gaat hem niet alleen maar om de ziel of om de geest of om het lichaam. Het gaat hem om het totaal. Het gaat om ziel, geest en lichaam. Weet je, Paulus die zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, zegt hij zo, is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En dat is denk ik misschien, ja, toen ik me in de voorbereiding hiermee bezig was, toen dacht ik, en dat was, dat ik dacht van, hier gaat het voor mij om. Het nieuwe. Weet je, ik geloof dat God vandaag iets nieuws wil doen. Hij wil iets verfrissends gaan doen. En want die maaltijd die hij vierde, was enerzijds een herinnering natuurlijk aan het terugkijken van wat er in die tijd allemaal gebeurd was. Maar Jezus breekt daar eigenlijk doorheen. Door die twee symbolen te pakken en zeggen, weet je, maar hier gaat het om. We kijken niet meer achteruit, maar we kijken vooruit. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En ik geloof dat God iets nieuws wil doen vandaag. Op je werk, misschien zit je wel in situaties waarin je denkt, hoe kom ik hier ooit uit? Zit je in de sleur van je leven, in een droge tijd? Je kan 100.000, iedereen heeft misschien wel zo zijn eigen ding. Of ben je misschien wel je eerste liefde kwijtgeraakt? kan je nog terugdenken aan de tijd dat je Jezus voor het eerst leerde kennen. Dat je denkt, oh wauw, ik ging er helemaal voor. Ik weet nog dat mijn ouders echt dachten, dat hebben ze 10 keer tegen me gezegd, toen ik 16 was en tot geloof kwam, vanuit een kerkelijke situatie, dat ze echt dachten dat ik godsdienstwaanzin kreeg. Ik dacht, nou laat het dan maar zo zijn. Maar omdat het, je was er zo vol van, ik wilde dat iedereen met iedereen over praten. En mijn broer werd helemaal ziek van me. Is het altijd wijs geweest, weet ik niet, maar dat is die eerste liefde, die eerste verlangen, die eerste passie. Weet je, ik geloof dat God niet wil dat we wandelen in een soort van middelmatigheid. En daar hoeven we ook helemaal geen genoegen mee te nemen. Ik geloof, we mogen leven met verwachting. We mogen leven vanuit de wetenschap en het geloof dat de prijs betaald is. Dat er een nieuw verbond is. En Jezus droeg onze zonde. Ik vind dat heel mooi, die omwisseling aan het kruis. Van Jezus droeg onze zonde. Opdat wij vergeving krijgen. Opdat we opdat er genezing is. Voor totaal plaatje. Hij wil ons een leven geven in overvloed. En dat is niet omdat ik nou denk van, nou laten we nu eens in het, hoe noem je dat? Een soort van welvaartsevangelie wil stappen. Van overvloed. Weet je, het zijn de woorden van Jezus zelf. Ik kan er ook niks aan doen. Hij zegt, ik ben gekomen om leven te geven. En dan staat erachter, en overvloed. Ik heb nog met grote letters hier geschreven. Dat zegt hij er echt naast. En overvloed is niet alleen maar leven, maar ook overvloed. Paulus zegt dat, ook in zijn stuk in Korinthe. Ik geef je meer, omdat je meer kunt geven. Het is overvloed. In de Engelse vertaling staat, but my desire is to give you everything in abundance. More than you expect, life in its fullness, until you overflow. Dat is toch prachtig? Dat is toch, niemand zegt daar toch nee tegen? Tenminste. Weet je, en als we het brood en de wijn nemen straks, dan staan we stil. Dan denken we, het is elke keer weer een moment waarop we stilstaan en denken, Heer, dit heeft u voor mij gedaan. U is vrijwillig geleden. U bent niet gestuurd, u heeft niet onder dwang gegaan, u heeft vrijwillig die keuze gemaakt. En uw dood aan het kruis heeft het oude, heeft de wet achter zich gelaten. Maakt plaats voor een nieuw verbond waar vrijheid is. Weet je, en Jezus zag het nieuwe. Hij zag niet de oude, hij zag het nieuwe. En ik denk dat we onze ogen op het nieuwe mogen richten. En als God vandaag tegen ons zegt, laat het oude achter en strek je uit naar iets nieuws. Weet je, dan moet je iets doen. Het is een heel idioot voorbeeld. Maar ik heb ooit een keer een verhaaltje gelezen daarover. Van hoe mensen een aap vangen. Misschien is het wel onzin hoor, maar hou me ten goede. Zo van, je doet een pot met een vrij smalle hals, daar doe je iets lekkers in. En apen zijn super nieuwsgierig en hebberig en graaierig. Dus die gaan erin en ze houden het vast en dan kunnen ze niet meer terug. Maar ze willen die lekkerigheid niet loslaten. Dus ze zitten, nou dan hebben ze een groot zwaar ding en dan kan je ze makkelijk vangen. Ja. En soms is het met ons net zo. Want wij houden iets vast. Waardoor we eigenlijk constant iets aan ons, ja, iets zwaars met ons meenemen. En God zegt, laat het los. Dat is denk ik het woord wat ook, ja, wat we mogen pakken, denk ik, voor vandaag. God wil iets nieuws doen, iets. Maar om iets nieuws te kunnen doen, moet je iets ouds loslaten. Moet je het oude wat achter je ligt, oude patronen, oude gedachten. En het klinkt allemaal heel take it easy. En dat is het misschien helemaal niet. Daarom zijn we super blij met een pastoraal team. Met mensen die altijd tijd in je willen investeren. Die voor je willen bidden. En misschien wel nog meer professioneel. Soms heb je dingen nodig om dingen los te laten. Het is niet een 1 en 1 is 2 verhaal. Maar het gaat wel om de keuze. Ben jij bereid om datgene wat God aan jou wil geven vandaag te pakken? En betekent ook, ben je bereid om datgene wat je vasthoudt, om dat los te laten? Als ik dit doe, kan niks in mijn hand. Als ik dit doe en ik laat het los, dan kan God mijn hand vullen. En ik geloof dat Hij iets nieuws wil doen vanochtend. En voordat we het avondmaal gaan vieren met elkaar en een maaltijd gaan vieren, Piet heeft aan mij gevraagd of hij heel iets mag delen over... nou, dat weet ik niet wat Piet wil delen, maar... Komt vast wel goed.